Gemeente, de schriftlezing vindt u vanmorgen in Nehemia 8 en daarvan de eerste 10 versen. Nehemia 8, de versen 1 tot en met 10. En daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Als nu de zevende maand aankwam en de kinderen Israëls in hun steden waren, zo verzamelde zich al het volk als een enig man op de straat voor de waterpoort. En zij zeiden tot Ezra, de schriftgeleerde, dat hij het boek der wet van Mozes zou halen, die de Heere Israël geboden had. En Ezra, de priester, bracht de wet voor de gemeente, beide mannen en vrouwen en allen die verstandig waren om te horen, op de eerste dag der zevende maand. En hij las daarin voor de straat die voor de waterpoort is, van het morgenlicht aan tot op de middag, voor de mannen en vrouwen en de verstandigen. En de oren van het ganse volk waren naar het wetboek. En Ezra de schriftgeleerde stond op een hoge houten stoel die zij tot deze zaak gemaakt hadden. En nevens hem stond Matitja en Sema en Anaya en Uria en Hilkia en Maaseia aan zijn rechterhand. En aan zijn linkerhand Pedaya en Misael en Malchia en Hassem en Hasbadana, Zacharia en Mesulam. En Ezra opende het boek voor de ogen van het ganse volk, want hij was boven al het volk. En als hij het opende, stond al het volk. En Ezra loofde de Heere, de grote God. En al het volk antwoordde, amen, amen, met opheffing van hun handen. En zij neigden zich en aanbaden de Heere met de aangezichten ter aarde. Jeshua nu en Bani en Serepja, Jamin, Akub, Betai, Hodia, Maaseia, Kelita, Azaria, Josabad, Hanan, Pelaya en de Levieten onderwezen het volk in de wet. En het volk stond op zijn standplaats. En zij lazen in het boek in de wet Gods duidelijk. En de zin verklarende, zo maakten zij dat men het verstond in het lezen. En Nehemia dezelfde is, Hatirzata en Ezra de priester, de schriftgeleerde en de levieten die het volk onderwezen, zeiden tot al het volk, deze dag is de Heere uw God heilig. Bedrijf dan geen rouw en weent niet, want al het volk weende als zij de woorden der wet hoorden. Tot zover onze schriftlezing. Gemeente, vanmorgen willen we met de hulp des Heren stilstaan bij het eerste gedeelte van Nehemia 8. Ik dacht eerst nog om het hele hoofdstuk aan de orde te stellen, maar dat is weer wat te veel van het goede, ook op deze warme zomerdag. En daarom heb ik gekozen om het eerste gedeelte te behandelen en over twee weken, zo de Heren het ons geeft, dan ook verder te gaan met het tweede deel, wat ook heel erg met elkaar te maken heeft. Vanmorgen staan we dus stil bij het eerste deel en we lezen nog even de versen 1 en 2, 4 en 9 en 10. Nehemia 8, versen 1 en 2. Als nu de zevende maand aankwam en de kinderen Israëls in hun steden waren, zo verzamelde zich al het volk als een enig man op de straat voor de waterpoort. En ze zeiden tot Ezra, de schriftgeleerde, dat hij het boek der wet van Mozes zou halen, die de Heere Israël geboden had. We horen hier over honger naar het woord. En dan vers 4. En hij las daarin voor de straat die voor de waterpoort is, van het morgenlicht aan tot op de middag, voor de mannen en vrouwen en de verstandigen en de oren van het ganse volk waren naar het wetboek. We lezen hier over aandacht voor het woord. En dan de versen 9 en 10. En zij lazen in het boek in de wet Gods duidelijk en de zin verklarende, zo maakten zij dat men het verstond in het lezen. En Nehemia dezelfde is, had Ezata en Ezra de priester, de schriftgeleerde en de levieten die het volk onderwezen, zeiden tot al het volk, deze dag is de Heere uw God heilig. Bedrijf dan geen rouw en weent niet, want al het volk weende als zij de woorden der wet hoorden. We horen hier over uitleg van het woord en ook de uitwerking van het woord. We staan dus stil bij drie gedachten. In de eerste plaats honger naar het woord. De tweede plaats staan we stil bij de aandacht voor het woord. En in de derde plaats horen we van uitleg van het woord. Gemeente, voor heel wat mensen is een kerkdienst van anderhalf uur best lang. Zeker voor jonge kinderen, maar ook voor ouderen, voor jongeren. Anderhalf uur en een preek van zo'n drie kwartier daarin, dat kan best lang zijn. Maar stelt u zich eens voor dat een kerkdienst 6 uur zou duren. Niet tot 11 uur, maar tot 3:30 vanmiddag. Gemeente, zou u dan zo lang blijven zitten? Zou jij dan al die tijd kunnen luisteren? Ik zou op zeker moment naar huis gaan, hoor ik een jongere mompelen. Ik ben blij dat ik op de galerij zit, want dan kan ik zo naar beneden en zo weggaan. Dan valt het wat minder op. En een oudere denkt, ja, ik zou 6 uur ook niet vol kunnen houden. Denk aan mijn medicijnen en ja, ik heb ook geen eten meegenomen. Gemeente, vanmorgen worden we vanuit het eerste gedeelte van Nehemia 8 meegenomen naar een kerkdienst die maar liefst 6 uur duurt. En we lezen niet dat er iemand weggaat. Want er is een honger naar het woord. Vorige keer hebben we gehoord dat de muren van Jeruzalem hersteld zijn. De poorten kunnen weer gesloten worden. En Nehemia heeft mannen aangesteld om de stad te bewaken. En verder gaat hij ervoor zorgen dat Jeruzalem helemaal bewoond wordt, want er wonen nog maar weinig mensen in de stad Jeruzalem. Om toegelaten te worden tot Jeruzalem waren de papieren van sommigen niet in orde, zo hebben we gehoord. We hebben toen de lijnen doorgetrokken naar het geestelijke Jeruzalem. Zijn onze papieren daarvoor in orde? Weten we van een schuldbrief, maar ook van een vrijbrief? Of om het anders te zeggen, heeft de Heiland uw paspoort getekend met zijn bloed dat hij reddend vergoot? Want alleen daarmee kunnen we de tijd over, tussen de grens over, tussen tijd en eeuwigheid. Gemeente, in Nehemia 8 gaat het over het leven achter de muren van de stad. Het leven van de bewoners van Jeruzalem. Het uiteindelijke doel van Nehemia's inspanningen is nog niet bereikt. Want erger dan het verval van de muren van de stad is het geestelijk verval onder het Joodse volk. De muren die verwaarloosd waren, die zijn weer hersteld. Maar daarmee is Nehemia nog niet klaar. Want ze hebben in de afgelopen jaren de dienst van God verwaarloosd. Ze hebben Gods wetten miskend in de samenleving. Ze hebben zich ingelaten met vreemde goden en het aangaan van huwelijken met met heidense vrouwen, dat kan en dat mag niet door blijven gaan. En het bijzondere is, gemeente, dat beseffen de Joden ook zelf. Ze zien uit naar een geestelijke vernieuwing, naar het herstel van de dienst van God. Er is een honger naar het woord. We zien het in de versen 1 en 2. Als nu de zevende maand aankwam en de kinderen Israëls in hun steden waren, zo verzamelde zich al het volk als een enig man op de straat voor de waterpoort. De eerste dag van de zevende maand, de maand Tishri. Dat was een bijzondere dag. Dat was de Joodse nieuwjaarsdag. U weet misschien wel, de Joden hebben niet op 1 januari nieuwjaarsdag. Dat hebben ze op een ander moment, een andere dag. En ze tellen ook niet zoals wij tellen. Voor ons is het 2019, maar voor de Joden is het 5000 zoveel. Ze tellen, zeg maar, vanaf het begin van de schepping. Die nieuwjaarsdag, die werd dus gehouden op de eerste van de zevende maand. Het feest dat vanaf de tijd van de profeet Ezechiël Rosh Hashana genoemd wordt. En die dag, die was altijd een rustdag. De Heere die had al tot Mozes gezegd, op die dag zult gij rust hebben. Een gedachtenis van het geklank, een heilige samenroeping. Dat betekent, op deze nieuwjaarsdag moest er op de trompetten geblazen worden. En dan moest het volk samenkomen. Gemeente, we denken dat die instelling van die nieuwjaarsdag, van wat er op die dag moest gebeuren, al jaren niet meer werd onderhouden. Maar nu komt het volk weer samen. In de stad Jeruzalem zijn op het plein bij de waterpoort wel 40.000 mensen bij elkaar gekomen. Niet alleen uit Jeruzalem, maar ook uit de omliggende steden. En hebt u gelezen wat ze tegen Ezra zeggen, de schriftgeleerde, dat hij de boeken der wet van Mozes zou halen die de Heere Israël geboden had? Hoort u over die honger naar het woord? Het volk gaat dus op deze nieuwjaarsdag vragen naar het woord des Heren. Wat doen wij op nieuwjaarsdag? Ja, dan geven we elkaar de hand. Natuurlijk, we komen ook samen. We hebben ook een eredienst. Maar verder zijn we druk met het nieuwjaar wensen. Maar hier vraagt het volk naar Gods woord. Wat is het een goede zaak om een nieuwjaar te beginnen met het woord van God. Ook om het jaar af te sluiten. Gemeente, dat het volk had blijkbaar behoefte om de Heere te zoeken en hem te erkennen voor alles wat hij bij de herbouw van Jeruzalems muren geschonken had. Ten diepste is het werk van de Heilige Geest. Als daar een honger naar het woord mag zijn, wordt dat door de Heilige Geest gewerkt. Hoe het ook precies gegaan is, zij vragen Ezra naar het woord en de wet van God. Hij moest hen dat woord voorlezen. Ezra, ineens wordt hij hier in Nehemia 8 genoemd. We kennen ook het Bijbelboek wat hij heeft geschreven. Hij was 13 jaar tevoren vanuit Perzië naar Jeruzalem gekomen om het volk te onderwijzen in de wet van God. We zouden hem de geestelijke leider van het volk kunnen noemen. In het Bijbelboek Ezra kunnen we lezen hoe erg hij bij zijn komst geschrokken is van de situatie in Jeruzalem. En net zoals Nehemia heeft hij rouw bedreven over de grote ellende waarin hij het volk aantrof. Hij heeft net als Nehemia de Here aangeroepen. Esra ijverde vooral voor het geestelijk herstel van Israël. Hij is de man van het onderzoek van Gods woord en wet. Hij wordt hier aangeduid als schriftgeleerde. En naast Esra is Nehemia de politieke leider. O, zeker ook wel een geestelijke leider, maar veel meer gericht op de praktijk. Esra staat meer op de achtergrond als we horen wat Nehemia allemaal gedaan heeft. Esra verdiept zich in zijn studie en onderzoek van Gods woord. Gemeente, als we zo een moment stilstaan bij die beide mannen, Nehemia en Esra, dan kunnen we zeggen, ja, de Heere die geeft zowel Esra's als Nehemia's. Een land, een volk, een kerk hebben beide mannen nodig. Een Nehemia om de muur te bouwen en een Esra om het volk met Gods woord en wet bekend te maken. In het koninkrijk van God heeft een ieder zijn plaats en taak en talenten, gaven van de Heere ontvangen. En daarin zien we de wijsheid van God, die geen mensen nodig heeft, maar wel inschakelt op de plaats die de Heere wil hebben. Gemeente, ik denk dat die vraag van het volk, waarin Esra de honger opmerkt naar het woord, een zaak van blijdschap geweest is. Want daarvoor was hij immers naar Jeruzalem gekomen, om het volk te onderwijzen in Gods woord en wet. En nu vraagt het volk er zelf naar. Gemeente, het is een wonder als mensen gaan vragen naar het woord van de Heere. Dat gebeurt soms op de zendingsvelden. Als daar een afgelegen dorpje is, waaruit mensen komen om te vragen of dat ook daar het woord gebracht mag worden. Maar dat kan ook onder ons gebeuren. Misschien kennen we daar iets van, of vinden we het allemaal heel gewoon. Waarderen we nog dat we het woord mogen hebben en in alle vrijheid mogen samenkomen onder de prediking? Gemeente, laten we toch oog hebben voor een gewenning. We kunnen zo gewend raken aan Gods onverdiende weldaden. Gewend raken aan het woord, aan de preken, aan de waarschuwingen en de nodigingen van dat woord. We laten het over ons heen komen en langs ons heen gaan alsof er geen eeuwigheid aanstaande is. In Jeruzalem gaat men vragen naar het woord. Zijn er ook onder ons jongeren en ouderen die vragen naar het woord, die een honger kennen naar het woord, die ook iedere dag dat woord willen onderzoeken, niet omdat het moet, maar omdat ze het willen, omdat de Heilige Geest dat in hun hart werkt. O, wat een genade! Als in ons hart genade verheerlijkt wordt, dan komt er in dat hart een honger naar het woord van God. Dan krijgen we dat woord zo hartelijk lief. Zowel in zijn nodigingen als in zijn bedreigingen. Wet en evangelie. Vroeger zat je misschien in de kerk je tijd uit te zitten, maar geleidelijk of op zeker moment ging je echt luisteren. Niet alleen in de kerk, maar ook thuis. Er kwam een honger naar dat woord. Jongelui, ken je ook iets van die honger? Of gaat je hart alleen maar uit naar de dingen van deze wereld? Die voorbij gaan. O, bid dan de Heer of Hij door zijn geest die honger naar het woord in je hart wil schenken. Sterker wil maken. Esra leest dan ook het volk de wet van God voor. En wat moeten we daaronder verstaan? Wel, we denken aan de 5 boeken van Mozes. Niet dat hij ze allemaal heeft voorgelezen, want daar zou je wel langer over doen dan 6 uur. Maar in die 5 boeken van Mozes vinden we, ja, Gods wet, maar ook het evangelie. Hij las daarin voor de straat die voor de waterpoort is, van het morgenlicht aan tot op de middag voor de mannen en vrouwen en de verstandigen en de oren des ganse volks waren naar het wetboek. Zo lezen we in vers 4. En gemeente, daarin zien we dat er aandacht is voor het woord. Dat is ons tweede punt. We hebben gehoord over die honger naar het woord, dat ze gaan vragen naar het woord. Ze meer willen weten. Maar als dat woord dan gelezen wordt, dan is er ook, zoals hier staat in dat 4e vers, aandacht voor het woord. Nee, Esdra leest niet voor in de tempel, maar op het plein bij de waterpoort. Zo kan iedereen het horen. Mannen en vrouwen. En dan staat er, en allen die verstandig waren om te horen. Wie worden daarmee bedoeld? Daar worden de kinderen mee bedoeld, de jongeren die het begrijpen konden. Gemeente, we zien hier dat Gods woord niet alleen bestemd is voor de tempel, hoewel die in die dagen ook nog moest hersteld worden, maar Gods woord is niet iets alleen maar voor achter de voordeur alleen, zoals velen in onze tijd zeggen. Het mag, ja, het moet ook gehoord worden buiten de tempel, buiten de kerk, zoals hier op het plein bij de waterpoort, dat wil zeggen in het publieke leven. Want het woord van God is bestemd voor iedereen en ook heilzaam voor iedereen. Esra leest de wet voor vanaf een hoge houten stoel die ze gemaakt hebben. Jongens en meisjes, wij zouden die stoel een preekstoel noemen. De eerste kansel in de Bijbel vinden we hier in Nehemia 8. En waarom was dat nodig? Waarom moet een preekstoel wat hoger zijn? Ja, dan kun je alle mensen zien. En alle mensen kunnen degene zien die het woord leest, die het woord preekt. Maar gemeente, het gaat niet in de eerste plaats om de prediker. Het gaat om het woord. Dat woord dat ligt, ja, dat ligt hoog. Dat is belangrijk. U weet misschien wel, met de reformatie kwam het woord weer centraal te staan. Als u in de komende vakantietijd eens een Rooms-Katholieke kerk binnenstapt, die zijn vaak open, daar kun je zo naar binnen. Ja, dan staat niet de preekstoel centraal, maar het altaar. Let maar eens op. Vaak zie je aan een of andere pilaar in een hoekje, daar zie je nog zo'n preekstoel waar je soms niet eens op kan komen. Maar door de reformatie kwam het woord weer centraal te staan. Dat is het kenmerkende. Niet het altaar moet centraal staan. Nee, dat altaar wijzen we af, want dat offer is gebracht. Het gaat om het woord van God. Dat moet centraal staan. Gemeente, elke preekstoel met daarop een prediker die het woord van God brengt, ja, dat is een bewijs dat de Heere nog werken wil. Dat Hij nog bemoeienis met ons heeft. Dat hij niet wil dat enige verloren gaan. Heb je zo wel eens naar een preekstoel gekeken met het woord van God, met een predikant? Die preekstoel van Esdra, die stond in het middelpunt. En zo moet het ook. Het woord moet centraal staan. Iedereen moet dat woord kunnen zien, maar vooral kunnen horen. Want het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Gemeente, als Esdra vanaf die hoge houten stoel de boeken van Mozes voorleest op verzoek van het volk zelf, dan staan er ook verschillende personen naast hem. We hebben die namen gelezen, 6 aan zijn rechterhand en 7 aan zijn linkerhand. Ongetwijfeld zijn dat personen die in aanzien staan bij het volk. Als we de namen nagaan en we vergelijken ze met andere namen in het boek Nehemia, dan zien we dat sommige namen vaker voorkomen. Dat wil nog niet zeggen dat het dezelfde personen zijn, want het kunnen ook mensen zijn met dezelfde naam. Ook is niet duidelijk of deze personen al of niet tot priester of levieten, de levietenstand, hebben behoord. In ieder geval betekent hun aanwezigheid wel dat het gezag en de plechtigheid van die samenkomst daardoor groter wordt. Het lijkt wel een soort kerkenraad, zoals we dat hier ook zien aan beide kanten van de preekstoel, ouderlingen en diakenen en ook kerkvoogden. Waarom is dat nodig? Waarom zou Esdra dat zo gedaan hebben? Wel, gemeente, ik denk dat Esdra hiermee heeft willen aangeven dat, ja, dat er niet iets is wat hij alleen zelf wil. Esdra die zegt hiermee eigenlijk: wat ik doe, dat is geen eenmansactie. De dienst van de Heere is niet iets van een dominee alleen, die het alleen wil doen of moet doen. Het is een ambtelijke plicht van een predikant samen met de ouderlingen en de diakenen, de kerkenraad, om zo dat woord te laten klinken. Ja, zo is dat nog steeds. Gemeente, in gedachten worden we meegenomen naar die kerkdienst in de open lucht. Urenlang is er aandacht voor het woord. We lezen het in onze tekst in het 4e vers. Van het morgen ligt aan tot op de middag. Letterlijk staat er tot het midden van de dag. Nou, dat wil zeggen 6 uur lang. Het duurde het volk blijkbaar niet te lang. Terwijl er soms mensen zijn die het erg vinden als de preek eens 5 minuten langer duurt dan gebruikelijk. En natuurlijk, er kunnen allerlei omstandigheden zijn dat iemand zich niet goed voelt. Straks is het ook zondagschool, dan moeten de kinderen daar weer op tijd zijn. Maar vaak is het geen goed teken. Als er behoefte is, als er honger is naar het woord, dan, ja, dan zitten we, als het goed is, niet ieder moment op ons horloge te kijken. Integendeel, als het woord zijn kracht mag doen door de Heilige Geest, dan valt de tijd wel eens weg. Zoals laatst iemand tegen me zei, de dominee. U zei amen en ik dacht dat u nog maar net begonnen was. Want ik zat zo te luisteren. Ik had eigenlijk nog veel meer willen horen. Er is onder dat verzamelde volk bij die waterpoort grote aandacht voor het woord. We lezen in vers 4. En de oren van het ganse volk, hoort u het? Dus het gehele volk waren naar het wetboek. De kanttekenaren leggen zo heel mooi uit, dat is, zij luisterden die ganse tijd over naarstiglijk toe, zonder verdrietig te worden. We zouden zeggen, ze hebben er oren naar. Ze willen geen woord missen. Nee, ze praten niet met elkaar. Het is één en al oor. Er is afname van het woord. Er is aandacht en dat kun je merken. Je kunt een speld horen vallen, er ligt beslag. Gemeente, wat kun je daar ook naar uitzien? Nee, dat kun je zelf niet bewerken, maar... ja, dat er echt aandacht is voor het woord. Niemand valt in slaap, dat kan ook niet, want ze staan allemaal. De aandacht is er voor het woord. Ze hebben diep ontzag voor het woord. Gemeente, ja, hoe luisteren wij naar de prediking? Want horen en horen is twee. Sommige mensen die zitten alleen maar te luisteren naar wat de dominee niet zegt en wat ze dan graag willen horen. En ze horen niet wat hij wel zegt. Niet alle horen is een horen van het geloof. Als het woord ons overwint, dan wordt het horen tot gehoorzamen. Dan leren we buigen voor het woord. Dan willen we ook niets van dat woord af hebben, ook al worden we erdoor veroordeeld. Als er bij ons gepreekt wordt zoals vanmorgen, ja, dan zit een ieder. Maar hier staan ze, terwijl Ezra zit op die verhoogde stoel. Nee, we hoeven dat niet na te doen, maar hoe is onze houding tijdens de kerkdienst? Hoe is het gesteld met onze zit- en luisterhouding? Want dat zegt heel wat. Getuigt onze houding hoe we zitten in de kerk van eerbied en ontzag, omdat de Heere tot ons spreekt. En hoe zingen we mee? Hoe is het met het gebed? Gemeente, is het u opgevallen dat voordat Ezra aan het eigenlijke voorlezen begint, hij in vers 7 eerst een lofprijzing uitspreekt. En Ezra loofde de Heere, de grote God. Ezra die merkt dat de Heere zijn gebed heeft verhoord. 13, 14 jaar lang had hij hierom gebeden en nu geeft de Heere verhoring van dat gebed. Ezra die mag groot en goed van de Heere spreken. En het volk blijft daarbij niet stil. Want na de lofprijzing van Ezra antwoordt het volk: amen, amen. Het klinkt uit aller mond. En dat doen ze met het opheffen van hun handen. En ze neigden zich en aanbaden de Heere met de aangezichten ter aarde. Jongens en meisjes, waarom zeiden al die mensen amen, amen, toen Ezra nog maar net was begonnen? Was dat omdat ze graag naar huis wilden? Want je weet, als de dominee straks amen zegt, dan gaan we nog een psalm zingen en danken. En de laatste psalm en dan gaan we naar huis toe. Willen ze dan zo graag naar huis? Nee, sommigen weten het wel. Amen betekent: het zal waar en zeker zijn. Toch? Dat is de betekenis van amen. Het zal waar en zeker zijn. Geliefden, zeggen we dat ook wel eens. Misschien in de stilte in de bank, als je Gods woord hoort. Als de zonde en de schuld wordt aangewezen. Ook door middel van Gods wet, de werking van de Heilige Geest. het zal waar en zeker zijn. Ik ben Gods gramschap dubbelwaardig, om het met David te zeggen. Maar heb jij ook door Gods geest amen leren zeggen op de gave van Gods Zoon, op zijn volkomen offer? Amen. Het zal waar en zeker zijn. Dan ga je dat woord beamen. Dan stem je daarmee in. Dan zeg je: het is waar. Ik ben die zondaar. Dan gaat het niet meer over een ander. Maar dan gaat het over jezelf. Dan zeg je: die man uit dat woord, bij wie de zonde wordt aangewezen, dat ben ik. Zoals Nathan tegen David zegt: gij zijt die man. En daar moest hij mee instemmen, daar moest hij amen op zeggen. Maar ook als die borg en middelaar ons voor ogen geschilderd wordt, als die schoonste onder de mensen, kinderen, dat je dan ook amen mag leren zeggen. Dat is nu ook mijn borg, mijn middelaar, die zichzelf gegeven heeft tot in de dood. Amen. Nee, dat wordt niet zomaar gezegd, gemeente. Als hier dat volk amen, amen zegt tot tweemaal toe, dan komt dat vanuit hun hart. Nee, we kunnen niet kijken of dat nu bij ieder zo was, maar we zien wel wat er gebeurt. Er volgt een hartelijk buigen voor de Heer. Een hartelijk buigen. We zien het in dat vierde vers. We zien het verderop als dat gebeurt. Als ze amen zeggen. Zij neigden zich en aanbaden de Heere met de aangezichten ter aarde. Diepe eerbied en ontzag voor het woord en voor de Heere zelf. Gemeente, de Heere, geven ons dat we zo mogen horen naar dat woord keer op keer. En dat woord ook zo mogen beamen. Net zoals met dat volk. En dan worden in het achtste vers opnieuw een reeks personen genoemd die ons ook verder onbekend zijn. Wel wordt er dan aan toegevoegd dat de Levieten het volk onderwezen in de wet. Wat Ezra voorlas, dat moesten zij uitleggen en toepassen. Vers 9 vermeldt: de zin verklarende, zo maakten zij dat men het verstond in het lezen. En we zijn daarmee bij ons derde punt. Uitleg van het woord. We hebben gehoord, honger naar het woord, aandacht voor het woord. En in de derde plaats staan we stil bij de uitleg van het woord. Terwijl Ezra aan het voorlezen is uit die boeken van Mozes, het boek der wet, dan zien we Levieten tussen de mensen doorgaan. Nee, ik denk niet dat het zo is terwijl Ezra las dat ze tussen de mensen doorliepen, maar dat Ezra telkens even gestopt is en dat die Levieten dan door de mensenmassa heen liepen, of dat er groepjes gevormd werden. We weten niet precies hoe dat gegaan is, maar in ieder geval gingen die Levieten dat woord uitleggen. En dat betekent volgens sommige uitleggers dat ze het gingen vertalen. De wetsrollen van Mozes, die waren namelijk in het Hebreeuws geschreven en de meeste mensen, zeker de jonge mensen, verstonden alleen de Aramese taal. Nu verschilt dat Aramees niet zo heel veel van het Hebreeuws, maar toch, het is wel een andere taal. Aramees, dat was de voertaal geworden. Ze waren de Hebreeuwse taal verleerd, zo denken velen, vanwege de ballingschap. En nu gingen de Levieten rond om dat woord te vertalen. maar ook en vooral om dat woord te verklaren, uit te leggen. En gemeente, wat is dat nodig? We zien dat ook in de geschiedenis van Filippus en de moorman. Verstaat gij ook hetgeen gij leest? We hebben een uitlegger nodig. Dat is in de eerste plaats de Heilige Geest. Want een dominee of een leerkracht of iemand van de zondagsschool of de JMW kan dat woord nog zo goed uitleggen, maar het is de Heilige Geest, ja, die dat werkelijk kan en die het ook kan toepassen aan het hart. Gemeente, in de prediking dient het woord verklaard te worden. En uiteindelijk is het de Heilige Geest die het toepast, ook al wordt de toepassing genoemd. Het is de Heilige Geest die het toepast aan het hart. En dat is zo'n grote verantwoordelijkheid voor een dienaar van het woord. We hebben de leiding en de verlichting van de Heilige Geest nodig. En daarom bid voor ons. Maar nu was er bij dat verzamelde volk nog meer. Dat woord wordt uitgelegd door die levieten. Maar we zien ook al iets van de uitwerking. En eigenlijk wil ik daar de volgende keer, over 2 weken, nog wat meer over zeggen. Want we zien dat ook in het vervolg. Maar toch heb ik de versen 9 en 10 er ook bij genomen om al iets te horen van de uitwerking. Want wat gebeurt er? We zien het aan het slot van de schriftlezing. Al het volk weende als zij de woorden der wet hoorden. Het volk weent, huilt en bedrijft rouw. Waarom? Wel, ze hebben Gods wet, Gods woord gehoord. En in het licht daarvan zagen ze hun eigen leven. Die muren die waren wel voltooid. Maar wat betekende dat nu tegenover hun eigen leven? Hun eigen leven veroordeelde hen. Matthew Henry zegt in zijn bekende Bijbelverklaring: zij weenden bij de gedachte dat zij tegen God hadden overtreden en zich door hun menigvuldige overtredingen der wet aan Gods toorn hadden blootgesteld. Tegenover Gods wetseis, zo kunnen we zeggen, stond hun wetsovertreding. Ze gingen inzien dat ze verkeerd waren geweest. Dat ze gezondigd hadden. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods, leren we in de catechismus. Gemeente, zouden we niet moeten wenen met dat volk in Jeruzalem? Wanneer ons hart amen leert zeggen op Gods woord, dan kennen we ook iets van die droefheid over onszelf, over onze zonde. Wie ben ik en wie zou ik moeten zijn? Kennen we daar iets van die droefheid, van dat wenen? En dat hoeft nog niet altijd heel zichtbaar te zijn, maar van binnen. Is dat wel eens de vrucht van de prediking geweest, zoals dat gebeurde na Pinksteren, na die Pinksterpreek van Petrus? Toen riepen degenen die verslagen werden in het hart het uit: wat zullen we doen, mannen, broeders? Gemeente, ook hier hebben de woorden der wet, die gelezen werden door Esra, het volk doorwond, doorstoken. De wet die hen veroordeelt, die hen schuldig stelt. Daarom hebben zij geweend toen zij de wet hoorden. Heere, wie ben ik geweest tegenover u? Ik heb u verdriet gedaan. Wat zien we dan in datzelfde 10e vers? Dat Nehemia en Esdra het volk, dat wenende volk, oproepen tot blijdschap. dat is wel bijzonder. Want stelt u zich voor dat ik bij iemand op bezoek kom en die is geraakt door het woord. En kent iets van die droefheid over zijn of haar zonde. Dan zeg ik toch niet, ach, wees maar verheugd. Maar dat gebeurt hier wel. Waarom zeggen ze dat? Wel, het is een heilige dag voor de Heere. En daarom past er niet om te wenen. Als we op onszelf zien, dan is er alle reden om met dat volk in Jeruzalem te wenen. In ons woont geen goed. En het is de Heilige Geest die ons hart leert wenen over de zonde. Die ons doet doorleven wat het zeggen wil. Dat wij zoveel kwaad tegenover zoveel goed hebben bedreven. Maar gemeente, er is ook een andere kant. Want diezelfde Geest die ons ontdekt aan wie we zijn tegenover de Heer. Die werkt ook een blijdschap in het hart. En weet u wanneer? Als Hij mij doet geloven dat het voor mij verloren zondaar nog mogelijk is om behouden te worden. Zou er dan geen blijdschap zijn? Als Hij in die donkere zondenacht het licht doet vallen op Christus. Zoals Hij in het evangelie wordt geopenbaard. Zou er dan geen blijdschap zijn als Hij het geloof werkt. Dat leert zinken op dat volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Alleen dat houvast krijgt aan de God van het verbond. Nehemia en Esther die spreken immers over uw God. Geliefden, zou er dan geen blijdschap zijn? Dan mag je je gaan verheugen. Met een onuitsprekelijke vreugde. O, als het geloof op de Heere leert zien. Als die God van volkomen zaligheid in Christus. Ja, dan is er vreugde in het hart. Dan komt er een hartelijk verlangen om die God groot te maken. Want het gaat toch om zijn eer. Kijk, dat wilden Esdra en Nehemia het volk duidelijk maken. Ze zeiden niet van, je mag geen verdriet hebben over je zonde. Nee, ze zeggen, deze dag is de Heere uw God heilig. Bedrijf dan geen rouw en weent niet. De Heere die zal de treurenden Sions beschikken, sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid en het gewaad des lofs voor een benauwde geest. Gemeente, over 2 weken hoop ik er nog wat meer over te zeggen. Maar we gaan eindigen met deze vraag. Kennen we iets van, ja, van die droefheid over onze zonde, die droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Maar kennen we nu ook die vreugde in God? Door Jezus Christus. Dominee. Waarom zie ik soms tranen als mensen aan het heilig avondmaal zitten? Ze weer teruggaan naar hun bank. Dat zijn tranen aan de ene kant van droefheid. Over nog zoveel zonden die overgebleven zijn. Over nog zo weinig heilig maken. Maar aan de andere kant tranen van vreugde. Omdat God nu in Christus naar zulke zondaren wil omzien. Begrijpt u? Kent u het? Uit genade. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 56 en daarvan het vijfde vers. Psalm 56, het vijfde vers.